Deze uitzending staat in het teken van Shortsea. We gaan op bezoek bij Luc Smits bij CCT Moerdijk. En hier in de studio is de gast Han van Blanken van de Nederlandse Zeebevrachterssociëteit. Welkom bij NTTV. Goedemorgen. De laatste editie van de NT-bijlage Mainport is gisteren verschenen en staat in het teken van Shortsea. Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied van de Brexit, corona en het sorteren van containers. Straks ga ik hierover in gesprek met Han van Blanken, voorzitter van de Nederlandse Zeebevrachterssociëteit. Han, welkom.
Dank je voor de uitnodiging. Ik ben hier graag.
Maar eerst nemen we een kijkje bij CCT Moerdijk, waar directeur Luc Smits vertelt over hoe zij hiermee omgaan.
Het thema van onze laatste editie van de Mainport-bijlage is Shortsea. Hoe belangrijk is Shortsea voor CCT Moerdijk?
Ja, dat is wel heel erg belangrijk geworden. De afgelopen periode, de afgelopen 16 jaar, toen we 16 jaar geleden was het 1 of 2 schepen in de week. En nu hebben we ondertussen 26 afvaart in de week. Dus Shortsea is wel heel erg belangrijk geworden voor Moerdijk. Ja.
Nou ligt Moerdijk natuurlijk tussen de havenreuzen van Rotterdam en Antwerpen. Hoe krijg je toch die diensten naar het kleine Moerdijk toe?
Ja, het kleine Moerdijk aan zich is natuurlijk wel een behoorlijke haven uiteindelijk. Maar uiteindelijk als je gaat kijken wat is de Shortsea, dat is eigenlijk het multimodaal vervoeren van goederen. Ja, de meeste goederen die binnenkomen uit de grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen, die worden hier in de lokale distributiecentra overgeslagen. Ja, en al het verkeer wat met de Shortsea natuurlijk over de weg gaat, ging vroeger naar Rotterdam. En nu kunnen ze een afslag eerder nemen in Moerdijk. Ja, en door de congestie en de fileproblematiek rond Rotterdam scheelt dat heel veel wegkilometers. En dat is niet alleen milieuvriendelijk, maar ook kostenbesparend.
Doe je daar zelf ook nog iets aan promotie?
Ja, we proberen natuurlijk met onze klanten samen op te trekken om de partijen lokaal te overtuigen dat Shortsea nog steeds de beste oplossing is dan alles per vrachtwagen.
Ja, maar ik bedoel promotie voor Moerdijk?
Ja, tuurlijk. Nee, Moerdijk is wat dat dan gaat denk ik goed aan de weg aan timmeren. We hebben een goed commercieel apparaat tegenwoordig waar we samen mee optrekken. Ja, en het is David tegen Goliath.
Ja. Ja. Maar heb je nog wat speciaals gedaan de afgelopen jaren?
Nou, speciaal is natuurlijk een groot woord. We hebben vooral ons werk laten spreken. En ik denk dat daar het succes van bepaalde rederijen hier vanaf Moerdijk komt. Een stukje flexibiliteit, de loyaliteit van de medewerkers uit het Brabantse. En daarmee met elkaar het werk laten spreken in plaats van daar heel veel PR aan te geven.
Want ben je als kleine haven flexibeler dan een grote logge Rotterdam?
Ja, flexibeler. Kijk, we hebben natuurlijk allemaal met dezelfde spelregels te maken die in Nederland gelden en Europees gelden. Alleen ik denk dat wij juist die flexibele inzet van de mensen kunnen vragen die net eens bereid zijn om weer wat harder te werken. Omdat het schip weer te laat binnen is of een keer vroeger weg moet. En dan hebben we daar met elkaar een behoorlijke stap in gezet door samen te werken.
Heeft CCT nog uitbreidingsplannen?
Nou ja, we staan nu ter plekke natuurlijk op het terrein wat op dit moment gerenoveerd wordt. We zijn volop bezig om de spoorterminal uit te breiden naar 3 sporen van 740 meter. Daar hopen we eind van het jaar, begin volgend jaar klaar mee te zijn. En uiteindelijk zijn we nog behoorlijk aan het investeren in equipment om de schepen nog beter af te kunnen handelen.
Maar qua haven?
Qua haven, ja. Ik denk dat als de haven van Moerdijk heeft nog een paar grondstukken die ze kunnen uitgeven. En ik denk dat heel belangrijk voor Moerdijk is het logistiek park. Het logistiek park is alles bij elkaar een groot complex waar uiteindelijk grote logistieke dozen neergezet kunnen worden die meer lading aantrekken voor deze regio. Zover ik nu weet is dat bijna zover dat er gebouwd mag gaan worden. En dat zal wel een behoorlijke aantrekkingskracht hebben op de regio.
Wat is de impact van corona op CCT Moerdijk?
Ja, ik denk als we gaan kijken dat iedereen wel last gehad heeft van corona. Vooral in maart, april was vooral de onzekerheid die we met elkaar hadden behoorlijk groot. Wij hebben heel veel te maken met het spoor. Ja, de treinen uit Italië reden niet meer voor de Shortsea omdat de fabrieken daar stil lagen. Ja, dat is natuurlijk een behoorlijke uitdaging om dat volume weer terug te halen. Ja.
En wat over zee kwam?
Ja, over zee kwam is eigenlijk hetgeen wat ik aangeef in de Shortsea is vooral wat er van fabrieken uit de regio rond Europa komt. Wat naar Engeland, Noorwegen en dergelijke gaan. Ja, daar is de impact daardoor groot. Maar op dit moment moeten we eerlijk zeggen dat juni is de beste maand ooit in de Shortsea.
Hoe kan dat?
Ja, ik denk dat toch consumenten uiteindelijk toch weer meer zijn gaan consumeren. Omdat ze mogelijkerwijs niet op vakantie gaan of minder op vakantie gaan. En toch wat meer centjes uitgeven aan consumptiegoederen. Ja,
ja. Hoe bereidt CCT Moerdijk zich voor op de Brexit?
Ja, nou, dat hebben we natuurlijk al een paar keer gedaan. De exercitie Brexit is natuurlijk een situatie die we al een paar keer verwacht hadden dat die er zou zijn. We rekenen nu op toch een harde Brexit. Uiteindelijk is dat voor ons als terminal, zijn we er eigenlijk al op voorbereid. Omdat wij hier ook heel veel containers uit de diepzee overslaan, export gerelateerd. We hebben diensten naar Noorwegen, waar wij natuurlijk documentatietechnisch al heel veel ervaring mee hebben. Dus ja, of je nou 10 containers in de week doet of per dag doet of je gaat 1000 doen. Dat is alleen maar een uitbreiding van de mensen en het systeem. Hè? Maar het systeem hebben we.
Wel een onderwerp waar ik toch even met je over moet hebben, namelijk de problematiek van de shorders. Waarom zou het onveilig zijn dat scheepsbemanningen zelf de containers losmaken?
Ja, of het onveilig is of niet onveilig is, ik denk dat het daar in eerste instantie om gaat. Het is vooral wat wil men. Wie maakt het uiteindelijk los en wie maakt het vast? Ja. En die discussie is iets waar een terminal zich niet mee bemoeit. Dat is iets tussen de rederij, de scheepseigenaar. En daar gaat het uiteindelijk een groot gedeelte om. Of het onveilig is, ja, het valt niet onder mijn verantwoording. Alles wat er gebeurt op de terminal valt onder mijn verantwoording. Maar aan boord van een schip is de verantwoording van de kapitein.
Zijn er verder nog interessante dingen die de transportsector moet weten?
Nou ja, ik denk dat de combinatie van de Shortsea aan deze kant van Moerdijk in combinatie met de West-Brabant Corridor, samenwerking tussen Tilburg en Oosterhout, als het gaat om de diepzeecontainers te vervoeren, heel betrouwbaar in vaste windows tussen Antwerpen en Rotterdam naar die terminals, een combinatie van Shortsea, spoor en binnenvaart heel goed mogelijk maakt.
Hier in de studio zit Han van Blanken, voorzitter van de Nederlandse Zeebevrachterssociëteit. Han, welkom.
Dankjewel.
We zagen net bij CCT Moerdijk dat de Brexit eigenlijk helemaal geen probleem oplevert voor hen. Het biedt eigenlijk juist meer kansen voor de short sea sector.
Ja.
Maar hoe zie jij dit?
Nou, ik ben het met je eens en met hun eens. Als je het verhaal hoort, die Brexit heeft natuurlijk lang geduurd en nu komt hij er eindelijk. Ze zijn voorbereid. Ze weten wat ze moeten gaan doen. Er zal operationeel wel het een en ander gebeuren, documentair en misschien hier en daar operationeel congesties waar ze even rekening mee moeten houden. Maar het lost ze op, we zijn ook Nederlanders. Hè? Ik bedoel, we zijn flexibel.
Ja, handig
nou. Ja. We zijn niet voor niks een van de grootste mainports ter wereld, nog steeds. Hè? Zeker op bulkgebied, misschien wel de grootste zelfs. Dus we zijn gewend aan dingen die veranderen en ik denk dat onze bedrijven, ook de short sea bedrijven, daar heel goed op voorbereid zijn.
Wat zitten die voorbereidingen dan voornamelijk, ik neem aan op het douanevlak, qua papieren, documenten, alles in orde hebben? Of?
Ja, douanevlak, zeker nu, hè, want daar komen wat extra eisen bij. Maar ook de douane is voorbereid, die hebben al heel lang vanaf de eerste discussie over Brexit, hebben die al een speciaal team geformeerd. En die zijn daar samen met de reders, de vervoerders, de overslagbedrijven en alles heel druk mee bezig geweest. Dus iedereen is echt op alle gebieden voorbereid.
En het is natuurlijk ook al een tijdje bezig, de Brexit. Dus qua voorbereidingen ben je al aardig op gang.
Ja, ze hebben heel veel tijd gekregen. Ja, en dat was alleen maar prettig, want als hij snel was gekomen, dan was er wel misschien wat gedoe ontstaan. Zeker in de congesties, verwacht ik. Ja. Ik denk dat dat nu misschien wel mee zal gaan vallen. En we hebben net gehoord dat, en daar sta ik ook volledig achter, het concept van short sea, waarbij je per ton gevaren lading veel minder uitstoot realiseert en veel makkelijker eigenlijk distribueert op een superprofessionele manier. Dat is een no-brainer wat mij betreft. Dat moeten we gewoon mee doorgaan. Dat moeten we zelfs uitbreiden. En ik vind zelf, en dat mag ik misschien best wel zeggen hier, dat wij, ik zit natuurlijk best in internationale werkgroepen al heel lang. En ik vind gewoon als je weet hoe short sea werkt, 3-4 reizen soms per week. In die 3-4 reizen kom je tegen heel veel dingen, loop je aan. Je doet enorm veel ervaring op. Een groot schip, ik kom zelf uit een grote vaart, met rederijen die misschien 6 reizen per jaar deden. Ja. Nou, met die 6 reizen per jaar loop je maar 6 keer tegen dingen aan, terwijl ze dat normaal bij de short sea in een week doen.
Ja, de short sea loopt ook heel veel tegen problemen aan, waardoor ze ook geleerd hebben van allerlei problemen. Ja. Dat ze eigenlijk al sterker zijn in deze situatie.
Absoluut, en ze zijn daar zelf wat op zijn Nederlands down to earth over. Hè. We hebben enorm veel know-how. Heel veel know-how. Dus als je short sea snapt, dan snap je eigenlijk, kan je elk schip varen.
Kan je alles aan.
Ja, ja, letterlijk.
Want hoe zie je dat dan qua ervaringen van short sea rederijen zelf? Als je daar ter plekke bent, merk je dan inderdaad dat ze er helemaal klaar voor zijn, dat alles gewoon geregeld is?
Ja, als je dat... Als je bij short sea rederijen binnenloopt, en in mijn functie als voorzitter van de Nederlandse Zeepenvrachtersassociatie kom ik natuurlijk regelmatig in contact met reders. Ja. Ook op onze eigen evenementen. Helaas hebben we even een paar niet kunnen geven door corona. Maar je hoort eigenlijk van, dat lossen we wel op.
Ja, want qua wegvervoer is er natuurlijk heel veel te doen over de files die mogelijk gaan ontstaan. Dat is natuurlijk nog niet zeker, maar die geruchten gaan natuurlijk. Verwacht je bij de short sea terminals dan geen files? Of...
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat we hebben best wel voldoende capaciteit, maar we zijn ook slim in onze manier van opereren. Dus worden die schedules. De schedules worden heel goed gemaakt. Er zitten heel veel goede mensen die operator zijn op zo'n terminal en die dat heel goed doen. Wij zijn wat dat betreft ook, laten we zeggen, in de wereld uniek. We hebben die ervaringen op alle gebieden. Onze havens hier in het Rotterdamse, en dan neem ik Moerdijk bij en dan neem ik Vlissingen bij. En dat eigenlijk Nederland in het algemeen. Hebben we een gigantische ervaring op die gebieden, ook operationeel. En wij geven zelfs via het STC, ik ben er even een tijdje bij, ik geef daar voor mijn plezier les, hè. Geven we daar les over op terminals in de wereld, om mensen gewoon beter zeg maar, die operationele kant onder controle te krijgen.
Dus het is eigenlijk vooral kennis waarmee hè, al die ellende wordt voorkomen, zoals files en zo, dat het allemaal, dat het allemaal met kennis verbonden is om dat tegen te gaan.
Ja, nou, het is ervaring.
Ja, ja.
En een deelkennis. En het is die combinatie die het uniek maakt en die ons op een heel hoog level brengt in de wereld.
En we kennen dus die andere crisis ook, waar je het net al over had, de corona. Nou ja, wie kent het nu niet? Hoe is nu de stand van zaken bij een soort zeerederijen? Qua ladingaanbod, trekt dat al wel aan? Of?
Nee. Je moet even terug naar zeg maar, de basis van het systeem. Hè. Short sea is gerelateerd aan conjunctuur, net als containers. En nou, vul hem zelf maar in. Hoe staat de conjunctuur op dit ogenblik voor? Slecht.
Niet heel goed.
De schappen in de winkels liggen leeg, want alle materialen moeten uit China komen en worden niet aangevoerd vanwege coronagedoe. Dus dat betekent ook dat de distributie van het materiaal, wat de short sea eigenlijk doet, het is natuurlijk een uniek distributiesysteem, ook die ruimte niet krijgt, omdat de lading er niet is. En als er geen lading is... Ik heb ooit wel eens een slide gezien, heel lang geleden, in de baggerwereld, waarbij er stond geen zand, geen vreten. Nou,
geldt natuurlijk inderdaad ook voor short sea. Als er geen lading is, waar ga je dan je geld aan verdienen?
Geen werk.
Nee.
En dat
is
voor de short sea net zo. En short sea is ook vaak combinaties van en containers en misschien een stuk goed en al dat soort dingen. Ja. Soms ook wat heavy lift. Dat geeft toch wel wat moeite, zeg maar, om financieel nu de zaken aan elkaar te breiden. Dat is lastig.
Want heb je ook wel bepaalde segmenten dat je zegt van, hey, dit zien we wel iets liften? Of is het echt gewoon, helemaal slecht?
Nou ja, waar mensen even blij mee waren, was het feit dat de tankermarkt ineens heel hard omhoog ging door de corona. Want de brandstoffen gingen omlaag omdat er minder vraag was. En daar krijg je dan een situatie dat vanuit de tankermarkt de prijzen giga omhoog gingen. Maar het was heel grappig, we waren bezig met wat tankerprojecten. Waar mensen zeiden van, als je nu een tanker wil kopen, dan is die veel te duur. Dat gaat nog wel even duren. Nou weet je, die spikes die zijn heel kort en heel hoog. Ik weet nu al, binnen een paar weken komen de eerste schepen alweer op de markt van, mijn olie is verkocht en laat maar even. Nou, dat gebeurde ook echt.
Ja. Dus even pas op de plaats wat dat betreft.
Nu zie je die weer instorten en ik denk dat het vooral nu belangrijk is dat de productie in China en het Verre Oosten en dergelijke weer op gang komt. Zodat we weer business as usual kunnen doen.
Precies. En want qua tarieven, dat is ook geen verrassing. Die staan natuurlijk enorm onder druk in de sector. Hoe is die invloed daarop? Hoe is dat?
Het is een markt van vraag en aanbod. Dus op het moment dat de vraag er niet is en dan heb je een overschot aan aanbod, dus vliegt die markt omlaag. Ja. En dat duurt nog wel even. Ja. En als je kijkt naar de modellen die er nu gemaakt zijn, er zijn allerlei mensen die natuurlijk modellen hiermee maken. En dat is ook waar ik altijd mee bezig ben geweest om te kijken van, als je naar die modellen kijkt en statistieken, hoe kan je daar je eigen positie als rederij in neerzetten? Dan denk ik dat we zeker 2 jaar met de gevolgen van corona te maken hebben in deze markt.
Wat voor modellen?
Statistische modellen van hoe reageren markten en waarom reageren markten. En wat kun je dan als interpretatie daarvan maken voor de nabije toekomst.
Dus het is dan bijvoorbeeld als dit gebeurt, dan gebeurt dat. Hoe kan ik dat als voorbeeld zien?
Dat klopt, een soort kristallenbal aan de hand van data die je hebt uit het verleden.
Oké, dus daarop.
Ongeveer bedenken hoe een markt gaat reageren op termijn. En dit, begin van dit jaar, toen de corona uit is gebroken, zijn er een aantal marktanalisten geweest die al daar een visie op hebben gegeven. En zeiden van, we zijn zeker 2 jaar bezig met, voordat het verschijnsel van corona uitgefaseerd is in onze vrachtenmarkten. Dus we moeten als rederij, als we dat weten, bedenken van wat gaan we dan doen. Want onze inkomsten zijn misschien wel te laag in die tijd. Dus hoe gaan we daarmee om? Met de bank praten of kosten dekken, kosten reduceren? belangrijk.
Ja, want qua kosten, nou ja, dat is natuurlijk het bekende verhaal van corona. Financiering loopt natuurlijk op dit moment, nou, om zoals het uit te drukken, niet lekker. Ook voor shortsea-rederij natuurlijk niet.
Nee.
Kijk, als je in Nederland natuurlijk geregistreerd bent als shortsea-rederij, dan maak je natuurlijk aanspraak op de NOW-regeling.
Zou je kunnen doen, ja.
Zou je kunnen doen, maar heel groot gedeelte van shortsea-rederijen zijn in het buitenland geregistreerd.
Een deel van de vloot is in het buitenland geregistreerd, dus daar zijn geen maatregelen genomen en geen incentives gegeven daarvoor. Dus die hebben daar eigenlijk niets.
Nee, maar
die moeten zelf zorgen om het probleem op te lossen.
Want hoe doen zij dat? Want hoe vangen zij die kraakklappen op?
Ja, die gaan kijken van kan ik misschien met één bemanningslid minder of misschien even wat minder onderhoud plegen of wat onderhoud uitstellen of wat minder verf kopen of misschien eens even met de bank praten om een aflossingstermijn uit te stellen voor een half jaar of een jaar of iets van die aard.
Want is dat nu gebruikelijk? En staan banken daar ook voor open? Dat is natuurlijk ook wel een tweede.
Er zijn geen alternatieven. Dus banken zullen wel mee willen denken. Maar het is uiteindelijk geen oplossing. Het is een uitstel van executie in die zin. Hè? En de modellen staan onder druk sinds 2008, de financiële crisis. Dus het is wel heel vervelend dit. De markt was net weer een beetje op level aan het komen, waarbij iedereen kosten kon maken en kon afdekken en weer een beetje geld kon verdienen. Maar ja, er moest nog een inhaalslag gemaakt worden uit het verleden en dat valt nu weer in een gat.
Ja, precies. Dus het is eigenlijk weer opbouwen waar je dan al mee bezig was.
Ja.
En sowieso over het algemeen hebben rederijen weinig buffer ook natuurlijk om crisis te overleven. Omdat ze natuurlijk nu nog aan het bijkomen waren van de vorige. Hoe ziet dat er de komende tijd uit? Gaan ze het dan wel overleven? Is er genoeg geld wat binnenkomt dan?
Nou ja, dat is de vraag. Hè? Ik kan natuurlijk niet voor iedere individuele rederij spreken, maar ik denk dat ze het allemaal lastig hebben op dit moment. Want nogmaals, ze waren net een beetje aan het terugkomen van de financiële crisis in 2008. En je moet scheepvaart op lange termijn zien. Ja, dan mag je ook hopen dat de lange termijn, soms is die ook cyclisch, hè? Dat hangt een beetje van de markt af. Dus het ene moment kan die goed zijn, het andere moment slecht. Maar over het algemeen is die veel langer laag dan dat die hoog is.
Ja.
Net als wat ik net vertelde van de tankermarkt. Ja. Die gaat dan heel even omhoog, maar daarna is die weer lang laag.
Ja, dus zie je op korte termijn niet veranderen in de positieve zin dat er weer...
Dus ja, wat de rederijen die zeg maar een iets ander businessmodel hebben gekozen, ook voor lange termijn hebben gekeken, zo van, nou ja, weet je, ik neem genoegen met een redelijk rendement, in plaats van dat ik die grote pieken probeerde uit te halen en snel rijk probeer te worden, die draaien dan soms wel door. Er zijn wel voorbeelden van te geven, zeg maar.
Ja, wat zijn dan zo'n voorbeeld? Dat
Cargo hier in Rotterdam, die zit hier in Rotterdam en die heeft een lijndienst opgezet, op een slimme manier. Die zit veel dichter tegen de klant aan, die heeft een probleem voor een klant opgelost, kosten gereduceerd voor de klant. En die klant zegt, nou ja, maar dan wil ik wel voor 10 jaar lang in een contract met jou stappen.
Ja, precies. Nou, dus eigenlijk meer lange termijn visie. Ja. Eigenlijk daar meer op gericht, juist op dit moment in een crisis, om het juist dan te overleven.
Dat kan een voorbeeld zijn.
Ja,
zijn er natuurlijk meer oplossingen. Maar
wat is een andere oplossing?
Wat veel rederijen ook doen, is die gaan zich bewegen op een ander vlak. Hè. Die zeggen van, ik neem wat projectlading mee. Proberen op een andere manier zeg maar te kijken of ik wat meer room bij de taart kan krijgen. En daar denk ik zijn we in Nederland best wel goed in om andere modellen te vinden. Om toch te zorgen dat we die gaten die er ontstaan dichten.
Dus zo'n model is dan bijvoorbeeld inderdaad zo'n langetermijnvisie, dat je daarmee aan de slag gaat.
Dat zou kunnen.
Dat is iets wat Condargo heeft gedaan, dat je daarmee... We hadden het net even kort al inderdaad over productie in China. Dat is natuurlijk al volop geluiden over geweest, dat natuurlijk eigenlijk die productie weer terug zou kunnen naar Europa. Ook wel genaamd nearshoring. Zie je dit nu al gebeuren, dat soort sierijen dat daadwerkelijk nu al doen? Of?
Ja, die discussie die gaat al een jaar 40. Ja. We zijn begonnen ooit in Vietnam, geloof ik, en Korea. De Nike's gemaakt werden en dat we zeiden van dat duurt maar even en dan komt het weer terug. Maar onze arbeidsfactor, kostenfactor, wordt steeds hoger en dat is logisch. We zijn steeds hoger opgeleid, dus ik denk dat we het meer moeten zoeken in intelligente oplossingen dan in productiecapaciteit.
Okay, dus je ziet het niet als als iets wat binnenkort gaat gebeuren, dat zeg maar, door de coronacrisis dat het een beetje blijft hangen bij de shortsea-rederijen van dat willen we niet nog een keer meemaken. Dat willen we voorkomen door in Europa te produceren. Dat zie je niet
ziet
nu al gebeuren.
Bijvoorbeeld aan de scheepswerven. We hebben heel veel Nederlandse scheepswerven gehad. We hebben ongeveer de hele wereld geleerd hoe je schepen moet bouwen. En wat gaan we doen? Uiteindelijk verdwijnen alle Nederlandse scheepswerven en gaan we bouwen in China. Want dat is veel goedkoper.
Dus het is voornamelijk de prijs.
Waardoor, is de prijs bepalend.
Ja, precies. Maar mocht inderdaad de grenzen dan weer een keer dichtgaan op zo'n moment, dan is het dus niet een goed idee om toch eventjes binnen de Europese landgrenzen een productie te voorzien.
Nou, dat met bepaalde dingen zou het kunnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar IT-technologieën, hè, waar we ook denk ik best wel redelijk voorlopen. Neem maar ASML en zo zijn er allerlei andere dingen. Ze zou je ook als scheepvaart bijvoorbeeld, of als logistieke sector, want scheepvaart, maritiem is natuurlijk een deel van een wereldwijd logistiek systeem. Zou je daarnaar kunnen kijken, van kunnen we daar iets betekenen? En dan kan je wel hier een soort van productie, maar dan op softwaregebied of op slimme oplossingsgebied kan je realiseren. Ik denk dat we hebben de kennis in huis, daar zouden we op voor kunnen lopen.
Ja, dus dat zou meer Europa breed moeten zijn, dus samenwerking ook met andere landen om dat aan te pakken. Ja, wil je dat gaan doen?
Ja, absoluut.
Helder. En ik had ook nog vakbond FNV, die heeft een campagne gestart tegen de zelflossers.
Ja.
Het sorringen van containers, dat wordt gedaan door gewoon de scheepsmanning zelf in plaats van gespecialiseerde sorters. Hoe denk jij over deze kwestie? Het is natuurlijk iets wat heel veel in de short sea sector voornamelijk gebeurt.
Laat ik vooropstellen dat ik niets met shorters te maken heb. Ik ken wel wat shorters en we hebben als vereniging een goede relatie met de shortersvereniging. Vooral ook omdat er veel shorters geïnteresseerd zijn in hoe gaat dat nou aan de commerciële kant van de zeescheepvaart. Dus opleidingsmogelijkheden zoeken. En ik heb de discussie wel gevolgd, maar ik ben er absoluut geen specialist in. Dus ik zou zeggen, van als je daar iets over wil weten, dan denk ik dat je beter Annette Koster van de redersvereniging kunt bellen, de KVNR. Ik denk dat die daar een hele solide opinie over heeft.
Want jij zelf inderdaad ziet niet iets van, je hebt er geen mening over van,
ik ben er geen specialist in, dus ik kan daar wel een mening over hebben. Maar dat voegt niks toe aan de discussie die er op het ogenblik gaat. Dus ik denk dat ik daar niet de vingers aan ga branden.
Nee. En vanuit NZS, Nederlandse Zeebevrachters Sociëteit, wat speelt hierin dan een rol?
Ik denk dat de Zeebevrachters Sociëteit heeft te maken met de inkomsten van de schepen. En daar is het sjorren en misschien een super klein onderdeeltje van. Dat komt niet binnen onze vereniging en binnen de leden niet eens te sprake op avonden of festiviteiten die we hebben.
Dus het is inderdaad niet iets waar jullie actief iets mee doen? Nee. Of qua advies of qua een andere hoek? Dat is niet iets.
Nee, wordt ook niet gevraagd door de leden. Dus er zijn genoeg andere dingen waar ik me mee bezig kan houden.
Dat weet ik inderdaad zeker hoor.
Laat het vragen over aan de specialisten.
Ja, dat snap ik. En tot slot, alles in oogschouw genomen, qua alle trends en ontwikkelingen die spelen. Wat is op dit moment echt de grootste uitdaging in de short sea sector?
Overleven, denk ik.
Okay.
Want weer 2 jaar, laten we zeggen, te weinig inkomsten om je kosten te dekken, is een ernstige uitdaging na de vorige. De financiële crisis. Dus daar zullen mensen echt heel erg hard mee bezig zijn op dit moment. En dat weet ik ook uit eigen ervaring. Dus het is een lastige. En het is heel vervelend dat dit gebeurt. Niemand had dit verwacht. Ook echt niemand. Het is ook een bijzonder model waar we ineens mee te maken krijgen. Waar we ons nog niet eens kunnen tegen bewapenen. Dat vereist nog meer flexibiliteit van onze business. En ik denk dat de short sea wel flexibel genoeg is om ergens wel weer een oplossing te vinden. Of het zijn in ieder geval survivors.
Ja, dus het komt wel weer goed, maar het duurt wel even als je het goed begrijpt.
Ja, dat kost even tijd. Ja. Zeker die 2 jaar, hebben we deze gevolgen hebben we mee te maken.
Ja. Hartelijk bedankt voor de komst in de studio. Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Nou, dat was het voor vandaag. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe uitzending van NTTV. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot dan.